dat alleen reizen zie ik echt als een heel groot voordeel van single zijn. Ik heb dus op reis hetzelfde gevoel als bij een hele goede verliefdheid. Dat je aan de ene kant zeg maar helemaal excited bent van, oh mijn god, dit is zo leuk. Ik kan niet wachten. En aan de andere kant dat je een soort van helemaal tot rust komt. Welkom bij Steeds Meer Singles. De podcast waarin we onderzoeken waarom er steeds meer alleenstaande zijn, wat dit in de praktijk betekent en hoe een singlebestendige wereld eruit ziet.
De komende weken behandelen we elke keer een ander thema. Van wonen tot solo reizen en eten, geld en daten, alles komt aan bod.
Ja, deze week mijn lievelingsaflevering.
Eindelijk!
Eindelijk! Eten en reizen.
Yay! En dat doen we op een hele leuke manier. We hebben namelijk een special guest. Ja. Ik ga er helemaal van fluisteren. Hier aanwezig in de studio is Jonas Kooijman. Misschien ken je hem wel. Hij is namelijk het brein achter het populaire Instagram-account en de nieuwsbrief Havermelk Elite. Een prachtige vondst, zou ik willen zeggen. En Jonas, die op een grappige en eigenzinnige wijze laat hij zien wat de trends en statussymbolen zijn die leven onder millennials en Gen Z'ers. En dat doet hij in een hele leuke nieuwsbrief waarop je je kan abonneren. We zullen even een linkje in de show notes zetten. En ook op een hele grappige manier op Instagram, vind ik altijd. Dat is echt de perfecte meme. Die stuur je door naar al je vrienden.
Ja, je voelt je altijd betrapt.
Daar heeft Jonas een hele goede neus voor. Dus we zijn super blij dat je hier bent. Want wat is er nou meer Havermelk Elite dan lekker eten en op reis gaan?
Precies. Ja, goed. En we dachten dus, wij behoren ook wel een beetje tot de Havermelk Elite.
Zeker.
Dus we dachten, hoe leuk als we zeg maar de andere onderwerpen waren toch iets serieuzer. Als we deze aflevering een beetje benaderen met een klein beetje zelfspot. En daar ben jij heel goed in, dus we zijn heel blij dat je er bent.
Nou, een eer dat ik langs mocht komen.
Ja, want wij dachten, zeg maar, moet ik per se 3 maanden per jaar naar China? Nee, niet per se, zeg maar. Het zijn dingen waar we tegenaan lopen.
Ja.
Maar wel, zeg maar, luxe problemen ook in ons
luxe
geval.
Luxe problemen. Ook, het heeft ook misschien, raakt wel een beetje aan de vooroordelen over singles. Dat singles wat egoïstischer zijn, tussen aanhalingstekens. Ja. Daar zijn we natuurlijk niet mee eens. Maar veel alleenstaanden richten hun leven wel op een andere manier in. En sowieso steeds meer jonge mensen, millennials, Gen Z'ers. We hebben allemaal het flexwerken ontdekt, maar ook het remote werken. Ook... Als single ben je natuurlijk op zoek naar wat zijn trends, hoe eten we, hoe reizen we, wat is leuk om in je eentje te doen, waar loop je tegenaan. Dus geen beter iemand dan Jonas om
dat mee
te bespreken.
Wij. Zullen we gewoon beginnen?
Ja.
We dachten we beginnen met eten en nog één dingetje. Jonas, jij bent ook single, toch?
Dat klopt.
Oké, dat is wel... Dat...
Daar gaan we het verder niet over hebben.
We gaan het verder niet heel erg over hebben, maar ja.
Wel goed om te weten dat je dus ook eet en reist als... Als single.
Als solo, dat jij dus ook inderdaad tegen diezelfde dingen aanloopt.
Ja,
precies.
Met eten beginnen we eigenlijk bij huis, tuin en keuken eten, zou ik willen zeggen. Namelijk, hoe is het om zelf thuis te koken voor 1 persoon? Ik vind dat maar niet. Ik heb ooit ook een maand mezelf gedwongen om dat iedere dag wel te doen, om het mezelf aan te leren. Maar dan loop je ook tegen een heleboel dingen aan.
Dat heb je echt op Instagram, deed je toen ook een soort van challenge, toch?
Dat klopt. Ik heb er een maand inderdaad over geschreven voor mijn vorige baan. En ook een oproepje gedaan aan andere mensen om hun ervaringen te delen en tips. En ik merkte dat het heel erg leeft. Vooral ook bij mensen die weer opnieuw single zijn. Dus die bijvoorbeeld jarenlang met een echtgenoot hebben gekookt, voor een gezin hebben gekookt en dan ineens weduwe zijn en zelf weer moeten. Dat er weinig plezier soms in zit. Dus dat je ook wel af en toe een steuntje in de rug kan gebruiken. Ja. En als je dan gaat koken, ik vind het vaak veel effort in je eentje of veel moeite die je erin stopt voor iets wat heel snel weer weg is.
Ja.
Dus grote input, weinig plezier. En dat heeft onder andere te maken met als je naar een supermarkt gaat, wat veel mensen toch doen uit gemak, dat die toch best wel zijn ingericht op gezinnen vaak. Of dat er heel veel, als je voordelig boodschappen wil doen, zijn er veel gezinsverpakkingen. Maar ook gerechten zijn vaak voor 2 tot 3, 4 personen. En ja, ik heb in mijn eentje ook niet heel veel zin om de hele week hetzelfde te eten bijvoorbeeld. Dus dat zijn van die basale dingen waar je dan al
tegenaan loopt. Jonas, hoe is dat voor jou? Kook jij veel thuis?
Ik kook denk ik de helft van de week, zo schat ik in. En meestal grill ik gewoon heel veel in de oven. Gewoon lekker met olie en lekkere kruiden. Maar vanaf donderdag wordt het een beetje tricky. En dan ga ik of uit eten of ik bestel Uber Eats.
Ja.
En zeg maar, ze zeggen ook wel eens van je 30's zijn zoals je 20's, maar dan met een creditcard.
Ja.
Dus ik merk ook echt dat ik vaker gebruik maak van een iets hoger inkomen dan in je 20er jaren. En dat je soms ook iets te veel uitgeeft aan bestellen of eten buiten de deur.
Ja, ik vind het bij jou ook nog ergens wel gegrond, omdat ik het zie als een verlengstuk van je werk.
Het is veldwerk.
Je kan alles aftrekken, toch? Of niet? Ja, dat doe ik wel altijd. Ja, en we hadden ook een... want inderdaad, wat jij zegt, Liz...
Ja.
We hadden ook een stickertje geplaatst op Instagram. En ik schrijf nu een boek over alleen koken voor jezelf.
Precies.
En ik was daar dus sowieso al onderzoek naar aan het doen, waar mensen tegenaan lopen. En inderdaad gewoon mensen die zeggen dus inderdaad van... ik kook dan één keer voor 4 personen. En dan moet ik dat de hele week eten. Dus dat is gewoon een beetje ongezellig. En mensen hebben inderdaad geen zin.
Ja. Nee, en ik denk dus ook dat omdat vanwege inflatie en zo, de supermarktprijzen zijn ook zo gigantisch omhoog gegaan, dat in je eentje koken en een beetje lekker koken is ook echt heel duur geworden.
Ja, en het is dus ook zo dat vaak kleinere verpakkingen zijn relatief veel duurder. Dus wij hadden dan laatst de zak spinazie.
Ja.
Die was dan voor 400 gram 1,99 en voor 200 gram 1,69.
Ja.
Dus dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
Ja. Ja.
En het is ook moeilijker om boodschappen te doen als je ook niet weet wanneer je thuis eet. En dan die zak spinazie die verlept weer. En dus ja, dat zijn toch wel veel dingen waar mensen tegenaan lopen. En veel mensen op Instagram zeiden nu ook inderdaad van, ik moet dan gewoon alles, ik moet het zelf bedenken wat ik ga eten. Ik moet het zelf koken. Ik moet zelf de boodschappen doen. Ik moet zelf afwassen. En mensen die, ja, ik heb ook dan, ook nu ik dat boek dan zo aan het schrijven ben, dat mensen dan zeggen van, ja, maar het is toch ook self-care voor jezelf koken.
Maar dat moet je dan wel leren. Je moet het dan wel op die manier ook leren waarderen. En heel veel, we hebben het allemaal super druk.
Ja.
Je moet al de hele dag beslissingen nemen over van alles. Ik snap ook wel dat je 's avonds gewoon af en toe lekker wil aanschuiven. En als je met iemand samenwoont, dan kan je dat natuurlijk ook verdelen. Dus dan hoef je het in ieder geval niet iedere dag te doen.
Ja, precies. En dus ook, zeg maar, als je dus inderdaad om 7:30 thuis komt en dan nog boodschappen moet doen, dan kan je wel zeggen van, oh, maar je moet die tijd, het is lekker, neem dat momentje voor jezelf. Maar je bent gewoon moe.
Ja, je bent gewoon moe. Je wil je benen omhoog gooien, op de bank liggen, ja.
En inderdaad, jij had het net over bestellen, maar heb jij dan specifieke dingen die je bestelt? Want vaak is bijvoorbeeld ook het minimum bestelbedrag dan best wel hoog. Soms zit ik al in mijn mandje en denk, oh, ga ik lekker dit nemen? Dan is het echt zo, oh, kan niet.
Ja, nee, klopt. Ik vind het wel echt duur om voor 1 persoon te bestellen.
Heel duur,
Ik bestel best wel vaak thuis eten. En dat is ook vaak voor 2 personen eigenlijk bedoeld. Dus ik wilde laatst zo'n papaya salade met rode curry en rijst en tofu. En dat was iets van €40. Voor 1 persoon. En oké, je kunt er wel echt 2 dagen geld mee doen, maar ik vond het wel echt veel geld.
Heel veel geld. Ja, €20 is ook al veel geld voor een 1 avond eten. Ja. Toch? Maar dat is wel vaak bij inderdaad thuis. Ik hou heel erg van India's eten ook. Dat kan je bijna niet voor 1 persoon bestellen. In ieder geval is mij nog nooit gelukt.
En ik wil ook eigenlijk altijd, als ik het dan bestel, dan wil ik al verschillende dingen.
Ja, dus dan denk omdat ik jij zo'n goed ontwikkeld palet hebt. Smaak
en omdat ik gewoon, ik wil alles uit het leven halen. Ja. Ik ben een maximalist.
Mooi.
Die term heb ik laatst geleerd, dat ben ik.
Staat het al op je cv?
Nee, nog niet.
Komt eraan, mensen.
Ja, maar dus dan denk ik van, ja, ik wil dan ook een beetje dit proeven en je wil een voorgerechtje. Terwijl als je met 2 of meer bent, dan kan je dat veel makkelijker dan een beetje zo samenstellen. Heb ik dan het idee.
Klopt. We hebben een mail gekregen met een vraag over eten. Ja. En die ga ik nu eventjes voorlezen. Lieve Lizzie en Emma, wat een onwijs leuke podcast hebben jullie. Ik wacht iedere week met smart op een nieuwe aflevering en ik voel me zo begrepen. Ik ben zelf een single vrouw van 31 jaar en nu 10 jaar single. Ik ervaar het single leven met ups en downs. Maar als ik dan soms weer dateloos met een kopje thee en een boek in de zon op de bank zit, besef ik hoeveel ik me een happy single voel. Ik merk dat ik zelf ook tegen dingen aanloop en dacht, wie weet helpt de vraag stellen bij jullie podcast. Jullie vertelden dat jullie ook een keer een aflevering gaan maken over eten. Ik weet inmiddels wel een beetje welke recepten lekker zijn om voor mezelf te koken, maar kamp er vrijwel iedere avond mee dat ik het lastig vind om in mijn eentje zonder afleiding te eten. Van schermen en werk tot boeken en kranten, als ik zonder afleiding eet, voel ik me eenzaam. Ik vind dat confronterend, want als single voel ik me bijna nooit echt eenzaam, behalve hierbij. Ik eet graag samen met vrienden, maar het is, denk ik, niet heel realistisch om iedere avond een eetmaatje te hebben. En soms na een lange werkdag is het ook fijn om even in je eentje te eten. Ik blijf zonder afleiding eten proberen, maar ik merk dat ik na een aantal dagen of soms weken weer met mijn bordje op de bank voor de tv plof. Ik vraag me af hoe jullie hiermee omgaan en of jullie misschien tips hebben hoe je niet alleen lekker en gezond kunt eten, maar ook hoe je gezelliger en vooral minder eenzaamheid voelt tijdens het eten in je eentje. Ook kijk ik erg uit naar de aflevering over kinderen. Ik heb zelf een grote kinderwens en vind de verhalen van BAM-moeders zo inspirerend. Bedankt voor het lezen van mijn e-mail en ik kijk uit naar de komende afleveringen. Liefs.
Ja, hoe doen jullie dat als jullie alleen eten? Ga je dan voor de tv zitten of?
Ik kijk heel vaak reality tv.
Oh, lekker!
Dus Real Housewives. Of Beverly Hills of whatever. Oh,
ja. Ik maak me daar ook wel vaak schuldig aan. Ja, ook veel reality, maar überhaupt dat ik vind stilte al moeilijk. Dus ja. Ik heb eigenlijk de hele dag podcast, muziek of televisie aanstaan.
Ik heb dat ook hoor, de hele prikkels. Ja. Gewoon jezelf zoveel mogelijk prikkels voeren eigenlijk.
Ja, ik heb dat ook wel.
En je kijkt helemaal geschrokken.
Nee. Ik heb dat ook inderdaad wel. En wat ik wel, ja, ik vind dus inderdaad echt helemaal zonder prikkels eten, dat vind ik een heel goed doel om te hebben. Maar
ja, je eet dan veel beter, veel meer bewust, toch? Dan smaakt je eten toch ook veel beter?
Ja, denk het wel, omdat je je daar helemaal op focust.
Volgens mij heb ik daar wel eens wat over gelezen.
Ja, ja. Wat ik doe vaak is met een podcast op. Dus dat is niet helemaal prikkelloos, maar wel niet in ieder geval dat je een scherm hebt of echt bezig bent of zo. Mm-hmm. En dat heb ik ook. Ik heb vaak ook een podcast op tijdens het koken en dan weer tijdens het afwassen. Dus het is wel een beetje zo.
Ja, en bij een podcast kan ik me nog wel voorstellen dat je dan toch weer ook informatie aan het verwerken bent. Maar toen ik dus die maand in mijn eentje aan het koken was, had ik dan heel vaak dat ik gezellige muziek opzette. En dan niet echt top 40 muziek of hitjes of zo, maar meer van die jazzy-achtige ouderwetse muziek. Wat ik dan heel knus en kneuterig vindt. En daardoor voelde het dan ook alsof mijn huis een heel warm thuis meteen was of zo. Omdat het dan gevuld werd met die heerlijke stem van Ella Fitzgerald, om maar iemand te noemen. En dat helpt misschien ook wel een beetje tegen eenzaamheid of zo. Dat, in ieder geval voelde ik me dan nooit echt eenzaam. Dan dacht ik, was ik juist trots van, kijk mij nou hier, dit huis zelf alleen vullen met gezelligheid.
En ik zit nu ook te denken, want mensen hadden deze vraag ook gesteld over, als je alleen uit eten gaat, daar komen we zo op. Maar iemand zei toen ook van, als je uit eten gaat, neem dan een dagboekje mee om in te schrijven. Ik denk dan dus eigenlijk dat misschien het eetmoment in de avond, ook als je dat leuk vindt, zou je ook zoiets kunnen doen dat je een beetje dingen opschrijft van wat heb ik vandaag gedaan. Ja. Of een andere hobby die je zeg maar een soort van, dat je gaat kleuren. Is dat iets? Dat is ook iets wat mensen doen. Dat lijkt me ook een soort van wel afleiding.
Maar je kan toch moeilijk kleuren en eten tegelijk?
Nou ja, maar je bent ook niet, want dat zeiden mensen ook van, je eet veel sneller als je in je eentje bent.
Ja, dat
want
is
je, omdat
zo.
Je geen gesprek hebt. Dus je eet en je eet en je eet. Terwijl je kan best wel even je vork neerleggen en iets inkleuren of iets opschrijven.
Zeker.
Dat je kan best zeg maar 20 minuten over je eten doen.
Mm-hmm.
Wat ik zelf trouwens ook altijd leuk vind als ik zelf eet, maar dat je wel, ook de presentatie vind ik belangrijk.
Ja.
Dus ik ben zo'n havermelk elite type dat heel veel geld uitgeeft aan keramiek.
Ja.
Oh ja,
dus
leuk.
Vind ik het leuk als ik, weet je wel, een soort bijgerechtje heb om dat in een mooi keramieke bakje te doen en een mooi glas pakken en het mooi op een bord presenteren, zodat je toch een beetje meer aandacht geeft aan iets wat iets heel alledaags is.
Je tilt eigenlijk de hele eetervaring naar een hoger niveau dan. Maar ik vind dat ook
misschien
een
kaars aan.
Een manier van self-care eigenlijk, toch?
Ja.
Dat je er de moeite voor neemt om er iets van te maken.
Ja, dat vind ik ook een hele goeie inderdaad.
Je overpriced geurkaars aandoen.
Ja,
dat zou ik niet doen tijdens het eten.
Oh nee.
Dan voor de geur.
Oh,
of,
dat is niet lekker als je eet. Ja, of you do you hoor.
Ja, ieder moet het eten.
Helemaal.
Ja.
Jonas, ja.
En misschien
die kan je dan
trouwens
daarna doen, ja.
Ik heb toch nog een tip. Want ik weet niet, ja, nogmaals, als je dat ziet zitten, het zijn natuurlijk ook wel prikkels, maar zij schrijft ook van, je kan moeilijk iedere avond met een vriend of vriendin gaan eten. Ik heb wel eens dat ik dan bijvoorbeeld met een vriendin ga facetimen tijdens het eten.
Oh ja, ik ben die vriendin wel eens.
Die ben je wel eens, inderdaad. En dan ben je toch een beetje samen, maar je bent ook lekker in je eigen huis, dus je kan ook vroeg naar bed. Ik vind dat heel gemoeilijk. En ik vind met FaceTime vind ik echt iets anders dan bellen. Want dan heb je het gevoel alsof je bij elkaar aan tafel zit. En ook met FaceTime kan je ook een beetje soort van rommelen. En hoef je niet de hele tijd het gesprek gaande te houden.
Ja, en ik zit er nu ook aan te denken, want ik denk nu aan jou, zeg maar, op die camera. En dan zit je altijd zo te koken.
Dat klopt.
Want dan ben je een beetje aan het rommelen. En dan is dus ook als je dus koken voor jezelf niet leuk vindt, omdat je dan denkt van, oh, ik ben zo lang bezig en dan eet ik het in 5 minuten op. Dan
en
is
jij
het koken
kan me dan ook advies geven.
Ja, dat is ook leuk. Maar ja, ook als dat niet kan, dan kan je gewoon koken met iemand. Dus dan is dat ook minder erg.
Ja.
Nou, dat is een hele goede tip.
Ja, nou, schoot me ineens te binnen.
Ja. En dus een paar tips voor het thuiskoken. Mijn boek komt dus ook nog uit. Daar ga ik het allemaal, zeg maar, helemaal in uitleggen met allemaal plannings en recepten. Planning tips, ja. Ik kan gewoon soms niet praten, dat is gewoon wie ik ben, mensen. Maar ik kan wel schrijven. Dat heb ik gedaan in mijn boek. En ik kan nu al wel een paar, zeg maar, tips geven. Koop sowieso groenten die lang goed blijven. Dus een zak spinazie is misschien wat risicovoller als je niet vaak weet of je thuis zit. En een hele bloemkool blijft sowieso 2 of 3 weken goed.
Echt?
Ja.
Wow.
En na 3 weken is hij wel een beetje zacht geworden.
Maar dan kan je hem nog steeds
prima. Of een hele kool. Ja, dus als je gewoon al die dingen in zakken koopt, dat is gewoon zonde. Want dat wordt veel sneller en het is ook duurder.
En een tip van jou heeft ook met kruiden te maken, toch?
Of welke niet? Tip doe jij
nu? Ja, ik zit na te denken. Voor als je alleen kookt, wel ook slim met kruiden. Dit je eigen.
Oh ja. Nee, ja, ik heb gewoon meer. Ik heb een kruidenhoofdstukje in mijn boek. Omdat singles heel vaak met kruiden over blijven zitten.
Ja.
En ik doe eigenlijk altijd gewoon, als ik op zaterdag boodschappen doe, dan haal ik al mijn, zeg maar, bijna verlepte kruiden uit mijn koelkast. En die doe ik in de blender met, of in de staafmixer met olijfolie, knoflook en zout. Of soms nog een scheutje azijn erbij of iets. En dan heb je gewoon een lekkere spread en blijft het langer goed. En dat kan je door je pasta doen, op een cracker smeren, over je groenten doen.
Heerlijk, het water lopen in de mond.
Dat is inderdaad een goede tip. Dank je dat je daar nog even mee kwam. En maak het jezelf ook niet te moeilijk. Kies gewoon een paar gerechten. Als jij 3 gerechten hebt die je, zeg maar, binnen een kwartier kan maken en die lekker en voedzaam zijn, dan ben je er al. Ga niet te veel van jezelf verwachten. En mensen zeggen dus altijd van, ik maak 1 keer, dan kook ik voor 4. En dan moet ik de hele week hetzelfde eten. Dan lopen ze daar een beetje tegenaan. Dat snap ik ook, want wie wil er nou 4 dagen achter elkaar hetzelfde eten? Niemand. En wat ik dus doe, is dus altijd, stel je maakt pasta met palmkool. Dan maak ik alle palmkool klaar. En dan gebruik ik bijvoorbeeld de helft voor de pasta. En de andere helft doe ik zonder die pasta in een bakje.
Bereid en wel.
Dus dan heb je wel, dan maak je het jezelf later ook makkelijker, omdat je dan al iets hebt wat je uit de koelkast kan pakken. En dat kan je dan bijvoorbeeld in een tosti doen of op een broodje. Of je kan dat met een aardappelsalade en een ei eten.
Dit doe ik ook altijd met die shallot pasta van Alison Roman. Dat is mijn allerlievelings.
Oh ja.
En zij zegt dan ook van die shallotten die je met anchovies en tomatenpuree klaarmaakt. Ja. Dat je dat goedje heel lang kan bewaren. En dat je dat dus met een ei kan eten. Met 100 andere dingen behalve die pasta.
Ja, dus zie dingen echt als componenten.
Componenten.
En niet als gerecht. En uiteindelijk ook, er zijn geen regels. Dus alles past bij elkaar. Alles is lekker op een broodje. Alles is lekker op een tosti. Alles is lekker op een ei. Dat is gewoon zo.
Jongens, de conclusie is, alles is lekker.
Ja. En dan hebben we nog uiteten.
Ja.
Uiteten in je eentje. Hoe doen jullie dat?
In het buitenland wel.
Ja.
Hier overdag, niet zo vaak 's avonds.
Ja, zelfde antwoord voor mij.
Same for me.
Oh, ja. Ja. En waar heeft dat toch mee te maken? Waarom vinden we dat makkelijker in het buitenland?
Ja, ik denk, als ik voor mezelf spreek, in het buitenland is het toch altijd een soort avontuur als je op reis bent. Dus dan kan je het ook iets meer romantiseren. Zo van, ik ga hier alleen bij dit cute tentje eten. En je voelt je een beetje, ja, toch een beetje, ja, of je in een soort arthouse film speelt.
Ja, de main character vibe.
Ja, de main character vibe.
Ja, ja, en ik woon in Amsterdam en dat is toch een beetje een dorp. Dus ja, ik denk dat ik het misschien ook toch een beetje gênant vind of zo.
Ja, misschien dat je toch eerder bang bent dat je dan iemand tegenkomt die je kent, die daar iets van vindt of die dat zielig vindt. Ik durfde vroeger ook nooit in mijn eentje bijvoorbeeld op vrijdagavond naar de bioscoop te gaan.
Oh, ja.
Terwijl ik vind niets lekkerder dan in mijn eentje naar de bioscoop gaan eigenlijk.
Ook.
Waarom dan niet op vrijdagavond?
Ja, dat is inderdaad van, oh, ik ben in mijn eentje, ik ben niks aan het doen.
Ja.
Maar het schijnt dus een bekend fenomeen te zijn, het spotlight effect.
Ja.
En dat wil zeggen dat je het idee hebt dat als je alleen ergens eet, dat iedereen naar je kijkt. Maar dat blijkt dus heel vaak helemaal niet zo te zijn. Dat is iets wat je in het zit in ons hoofd. En ja. Heel veel mensen hebben er last van.
Dat zijn die main character vibes die je dan voelt.
Dat veel mensen zelf bezig zijn.
Ja, want iedereen is met zichzelf bezig inderdaad. Ja. Dus niemand zit naar jou te kijken de hele tijd.
Nee.
Ja, grappig. En dat ik herken, want mensen zeiden dus bijvoorbeeld ook van op ons stickertje van ik blijf vaak korter zitten, omdat ik het idee heb, je bent je heel bewust als je in je eentje bent van oh, ik zit hier nu en ik hou die hele tafel voor mezelf. Terwijl dat is ook zeg maar, ja, als je met z'n tweeën bent, denk je dat niet zo snel, denk ik.
True.
Nee, klopt. Je bent inderdaad dan ja ook minder bezig met je omgeving. Ik denk in je eentje ben je veel meer bezig van of het nou een soort van risicoafweging of überhaupt sociaal bewuster van waar zit ik? Ja, je zintuigen zijn natuurlijk heel anders bezig.
Ja, en ik ga dan ook wel eens bijvoorbeeld soms denk ik ook van ik wil niet de hele tijd op mijn telefoon zitten. Ook soms als ik op iemand wacht of zo, dan ga ik gewoon heel vaak de menukaart lezen.
Hoe vaak lees je dan de menukaart?
Ja, ligt eraan hoe lang die is, maar gewoon de hele tijd opnieuw, terwijl ik al lang weet wat ik ga eten. Ja, dan ga ik gewoon de hele tijd daarnaar kijken. Omdat ik dan denk van, oh ja, ik leef echt in het moment en ik zit niet op mijn telefoon, maar dan ga ik de hele tijd naar de menukaart kijken.
Straks kan ik iedereen vertellen wat er op de menukaart staat.
Terwijl, ja, wat maakt het uit?
Ja.
Ik neem in het buitenland altijd een boek mee als ik uit eten ga.
Dat vind ik een hele goede tip, boek ook altijd. Ja. Ja. En inderdaad, soms ook een dagboekje.
Ja, iemand vroeg dat dus ook nog van, wat kan ik doen als ik uit eten ga, behalve dus je telefoon op een boek. Maar naast een dagboek kan ik eigenlijk niet zoveel bedenken. Jullie wel nog iets?
Nou ja, als het mooi weer is, vind ik niks leuker dan mensen kijken. Dus dan ga je naar een plek.
Ga je gewoon met een
leuk terras. En dan is dat al je vermaak eigenlijk van de avond.
Een van mijn beste vrienden, die is kunstenaar. Die zit dan de hele tijd ook lekker mensen te tekenen bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk van alles doen, ook al kan je niet. Ook al ben je geen goed tekenaar, kan je alsnog lekker krabbelen in een boekje. Maar ik zit wel ook een beetje in die categorie. Of lekker mensen kijken.
Ja, en ik kan dus ook wel inderdaad, als je dan op reis bent, dan kan ik inderdaad, maar dan doe je dat ook veel meer dan als je in je eigen stad bent. Dan kan ik inderdaad op een terras zitten en inderdaad niks lezen. En dan echt zo om me heen gaan kijken. En dan echt zo denken, oh, ik ben hier. Kijk nou al die mensen en kijk mij nou zitten. En dat al gewoon genoeg vermaak is.
Ja.
Maar in Amsterdam of in Nederland heb ik dat veel minder.
Ik heb trouwens wel dat ik, als ik alleen ben, niet graag drink. Dus misschien dat ik wel één wijntje bestel of één cocktail als ik op reis ben. Maar meer dan dat, aangeschoten worden vind ik veel leuker met vrienden samen als ik uit eten ben. Hoe is dat voor jullie?
Ik drink eigenlijk nooit als ik ook heel soms inderdaad, wat jij zegt, één drankje aan het einde van de dag of zo. Maar dan bijvoorbeeld ook in een stad als New York eerder dan bijvoorbeeld als ik in Azië ben.
Oh ja.
Daar drink ik dan gewoon de hele tijd niet.
In New York word je binnen no time blut als je te veel in je eentje wil gaan drinken.
Ja.
Ik doe het dan misschien 1 of 2 glazen ook, maar niet veel meer. Maar ik vind het heel leuk om mensen te leren kennen wel als ik in mijn eentje ergens ben.
Oh ja.
Dus ik probeer altijd ook wel weer vrienden te maken dan toch in een bar of op een terras. En dan ga ik wel alsnog drinken, een grapje maar.
Dan ga je met die mensen drinken.
Met je nieuwe vrienden.
Ja, met mijn nieuwe vrienden. Maar ja, ik vind dat juist eigenlijk ook als je in je eentje ergens bent, het leuke dat je dan veel eerder contact maakt met mensen die je nog niet kent.
Ja.
Want als je met je vrienden bezig bent, is het vaak toch zo dat je in je eigen bubbeltje blijft hangen.
We kregen ook nog een vraag van iemand die zei, ik wil juist gewoon in mijn eentje aan de bar lekker een drankje drinken. Hoe doe ik dat zonder dat ik word opgepikt de hele tijd door mannen?
Niet door vrouwen?
Ze zeiden specifiek mannen.
Ja, oké. Nee, ik dacht even, misschien dat vrouwen er ook een handje van hebben. I don't know.
Ja, dat zal.
Ja, ik zou zeggen, vraag misschien support aan de barman of vrouw. Want diegene heeft natuurlijk heel veel ervaring met mensen die eventueel vervelend zijn aan de bar. Dat je die gewoon vraagt van, ik zit hier nou zo lekker in mijn eentje. Ik heb hier eigenlijk niet zoveel zin in. Die kan misschien wel helpen. En dan heb je zelf niet dat vervelende gesprek. Want ik vind het soms wel vervelend als je tegen iemand moet zeggen van, ik zit hier niet op te wachten.
Ja, jij vindt dat,
ik hou niet van confrontatie,
ik
ben een vermijder.
Ik ben een boek aan het lezen, doei.
Ja, ik zou dus
maar jij zou dan heel
een derde persoon inschakelen.
En dan zou je mij gaan appen van, ik zit hier met iemand, wat moet ik doen?
Ja. Of dus heel opstandig in mijn boek gaan lezen, want dat heb ik ook wel gedaan. Dat ik dan dus juist extra zelfstandig. Ja. Soort van in, ja.
Toch grappig dat je dus ook misschien als single ook meer opvalt of in je eentje. Toch wel, misschien niet de spotlight zo. Maar we hadden ook iemand die dan zei van dat ze vaak werd weggekeken door juist de vrouw in een stelletje als die met een man was. Omdat
een vrouw die dat gevoel had.
Die dan een
had.
Beetje jaloers naar haar keek van... En dat ze zei van, ja, ik zit niet op jouw man hier te azen. Maar dat zij dus merkte dat als zij in haar eentje ergens aan de bar ging hangen... dat zij dan dat soort blikken kreeg. Zo van, blijf weg bij mijn man.
Volgens mij was dit vooral vroeger inderdaad. Want nu zijn er natuurlijk zoveel alleenstaanden. Zijn we daar wat meer aan gewend. Maar was dat vroeger een vrouw alleen... werd dan echt vaak als een soort van bedreiging gezien.
Oh, wow.
Ja,
kijk uit,
een risicofactor, ja. Terwijl, ja... Heel veel single vrouwen zitten daar helemaal niet op te wachten.
Nee.
Ik wil nog één dingetje zeggen, want het maakt denk ik ook heel erg uit waar je gaat eten. Als je het hebt over alleen ergens gaan eten in het buitenland. Je hebt natuurlijk allemaal verschillende soort van gradaties qua vibe en stijl van een restaurant.
Ja.
Dus om een voorbeeld te geven, ik was een tijdje terug voor een perstrip als influencer naar Duitsland. En toen had ik zo'n heel schema en toen stond één bepaald restaurant op het programma in de avond. En dat was dus een best wel chic restaurant, een vegan restaurant. En ik werd toen ook echt zo in het midden van de zaak geplaatst in mijn eentje. En
over rest... spotlight gesproken.
ook een soort van recht voor de ingang. Dus iedereen die naar binnen kwam, die zag mij dan zo in het midden. En de rest van de zaken waren alleen maar stelletjes of een groepje. En dat was, dat was ook een zaak dat ik zou zeggen, nee, dat was geen relaxte ervaring.
Nee.
En ook alles werd dan best wel zo aan je tafel gepresenteerd. Dus één gerechtje werd op een soort half koraalrif gepresenteerd.
Ja.
En een ander saus werd geschonken.
Maar dat is sowieso best wel een intense eetervaring.
Ja.
En dan is het heel fijn om een maatje te hebben met wie je dat kan beleven als het zo'n chique bedoeling is.
Precies.
Toch?
Dus ik voel me best wel ongemakkelijk. Ja. En ik had wat te lezen meegenomen. Ik had de New Yorker meegenomen.
Tuurlijk.
Even lekker hyper.
Ja.
Maar goed, als ik dat vergelijk met gewoon een of andere zuurdesempizzeria in Londen, waar ik dan een keer alleen ging eten, waar het gewoon heel relaxed was en heel informeel. En dat vind ik wel stukken gemakkelijker dan zo'n iets meer upscale restaurant.
Eens.
Ja, dat denk ik. Ja.
Ik ben toen, toen heb ik ook nog met jou zitten appen. Toen ik deze zomer in New York was, ging ik één middag heel, om mezelf nog even te trakteren, in mijn laatste weekend heel lekker uit lunchen. Maar ik had zo mijn dag niet. En toen zat ik in dat chique restaurant in mijn eentje de hele tijd achter mijn zonnebril ook te huilen.
Dus dat weet ik nog heel goed. Bij Lodi was je toen.
Ja.
Tip als je naar New York
echt
gaat.
Echt tip. Maar daarna, ik rekende ook echt af, volgens mij, het was ook echt een belachelijke lunch. $125 in je eentje.
Holy shit.
En dat ik dacht, nou, ik heb er ook alleen maar 2 uur zitten huilen.
Oh ja, dat was echt heel ziek.
Ja.
Ik moet lachen, maar dat is echt heel klote.
Maar ook ergens wel weer main character vibes,
ja. Heel,
toch?
Ja.
Die tranen zo in je dure gerechten lopen.
Langs mijn dure zonnebril in mijn dure gerecht, ja.
Maar ik heb wel, zeg maar, als je het bijvoorbeeld over New York hebt, dat is wel een stad. Sommige landen zijn denk ik wel beter ingericht op in je eentje eten dan Nederland. Want bijvoorbeeld in New York, maar ook in veel Aziatische landen waar ik dan kom, daar is het veel meer ingericht ook op alleen eten. Heb je veel vaker een bar, maar ook dat gewoon als je gaat zitten, dat het gewoon is van, oh, gezellig en niet van, kom je alleen? Oh, dan haal ik nu wel even dit allemaal weg. En dat mensen een beetje ongemakkelijk om je heen gaan doen of zo.
Ja.
Terwijl dat is daar veel normaler of zo. En ook om te reserveren voor één, heb ik het idee.
Ja, terwijl dat op sommige plekken je ze daar juist heel moeilijk over doen, toch? Dat je helemaal geen reservering in je eentje kan krijgen.
Ja, dat is vaak bij ook een beetje high-end dingen.
Oh, ja.
Dus ik heb ook wel eens bijvoorbeeld in Singapore gegeten bij Gagan. Dat is dan, die heeft ook in Chef's Table gezeten, zo'n chef. En dan moest je dus, die had daar een pop-up en dan moest je met 2 personen. En dan moest je ook een aanbetaling doen. En anders kon je daar gewoon dan niet eten. Maar dat is omdat het heel duur is. Toen heb ik via Instagram gewoon iemand geronseld.
Heb je toch mazzel dat je influencer bent?
Ja.
Ja, nee, ik ben zelf opgegroeid met een Joods-Israëlische moeder. En in die cultuur is het ook best wel raar om alleen te eten. Eten is daar echt een gemeenschappelijk iets. Net als in de Surinaamse of de Marokkaanse cultuur. Dus dat is ook iets waar het juist om het gemeenschappelijke gaat.
Mm-hmm.
Dus voor mij was het ook toen ik opgroeide ook iets om weer iets nieuws te leren van alleen uit eten gaan.
Oh ja, ja. Oh, dat is wel interessant inderdaad.
En heb je dat nu leren omarmen wel?
Ja, nee, ik doe het nu best wel vaak en ik maak ook veel reizen. Dus dan de ene keer ben ik in Berlijn of New York en ik heb daar ook vrienden wonen, maar er zijn ook genoeg avonden dat ik alleen eet en dat vind ik echt helemaal prima. Daar kan ik ook van genieten.
Misschien wel een goeie, want je zegt nu van ik maak veel reizen. Misschien kunnen we nu naar het reizen
gaan, een bruggetje maken naar het reizen.
Ja, dit is het bruggetje. Je zette hem gewoon in, Jonas. Zo'n droomgast ben je.
Jee.
Want ja, het is ook allemaal natuurlijk een beetje met elkaar hangt het samen. Want op reis moet je ook eten. Misschien eerst even goed om te zeggen hoe, zeg maar, wat onze solo reiservaring is. Of wat,
laten
wat
wij
fijn
het
vinden.
Daar even over hebben. Ja. Ik ben niet zo'n grote solo reiziger, moet ik zeggen. Voornamelijk, ja, echt een gezelschapsdier. En ik vind verre reizen, denk ik, ook misschien wel spannend in mijn eentje. Dus ik ga dan liever naar een stad dan dat ik echt met een rugzakje bijvoorbeeld op pad zou gaan avontureren. En ik ben dan bijvoorbeeld afgelopen zomer in New York geweest. Daar heb ik het al eerder over gehad. Maar ik was daar wel 3 weken alleen. Maar ik ben daar ook 2 weken, of tenminste 1,5 week, met mijn nichtje geweest en met vrienden. Dus dat vond ik ook wel lekker, dat die vakantie een beetje, dat stukje alleen ingebouwd was door gezelligheid. En wat ik dan heel leuk vind van zo'n periode alleen weg zijn en ergens zijn, is dat ik allemaal nieuwe mensen leer kennen, ook op zo'n plek. En dat is in Amerika, ik ben niet zoveel in Azië geweest, maar in Amerika is dat ook heel makkelijk, want iedereen spreekt je aan op straat.
Dus. Ja, en jij ging ook dan gewoon inderdaad aan een bar zitten en dan wilde je gewoon in je eentje en dan ineens stond je weer ergens in een club met allemaal mensen. Of zat
dan
je
ging
in
gewoon
auto
mee naar de club, ja. Ja, ik ben de moeilijkste niet. Ja, dus dat is hoe ik erin zit.
Dus dan ga je alleen maar, dan zoek je het ook een beetje op, toch wel?
Ja, dan zoek ik het contact op. Maar bijvoorbeeld, ik heb een oud collega, die is nu al 2,5 jaar in haar eentje op reis. Ik smul
achter elkaar?
Ja, en ik smul echt van haar foto's en verhalen daarover. Maar ik zou het zelf doodeng vinden om alles hier achter te laten zo lang. En ook naar al die onbekende plekken, alles wat je meemaakt, als je de taal niet spreekt, dus ik krijg er helemaal benauwd van.
Oké, okay, blijf jij maar lekker hier.
Ja, dus benieuwd naar jullie.
Ja, Jonas?
Ja, nou, ik reis best wel vaak. Hiervoor was ik in loondienst als journalist, maar ongeveer sinds iets langer dan een jaar ben ik fulltime, doe ik havermelk elite. En mijn platform gaat heel erg over trends en statussymbolen in de wereld van stedelingen. Dus ook voor mijn werk maak ik heel vaak stedentrips. Dus de ene keer naar Londen, dan naar Berlijn, dan naar New York. Dat is deels vakantie, maar deels ook echt onderzoek van oké, welke trends spelen hier, wat valt me hier op? En wat ik zelf vaak doe is, bijvoorbeeld via Facebook had ik in maart een appartement in Brussel gehuurd van een Nederlandse vrouw die daar woont, midden in de havermelkelite buurt van Brussel, Dansaars. En dan ga ik toch altijd op zoek van oké, wat is een leuke koffiebar hier in de hoek, of in de buurt? Dus ik vond er eentje om de hoek. Waar kan ik hier yoga doen of een of ander sportklasje? Waar kan ik hier leuk uit eten in de buurt? En wat is een leuke boekhandel waar ik een nieuw boek kan kopen? Dus eigenlijk heb ik binnen 24 uur wel altijd mijn draai dan gevonden.
Wauw, dat is snel. Maar ja, je bent ervaren onderzoeker op dit gebied.
En dan zoek je ook het restaurant. Is dat dan ook een havermelk elite restaurant vaak? Of ga je dan
Meestal wil ik ook dan inderdaad naar een plek met natuurwijn en kleine bordjes om te delen. Maar ik kan ook heel erg goed gaan op een soort thuis eethuisje of iets heel erg oldschools. Dat vind ik ook leuk om mee te maken. Maar ik denk dat dat ook, het staat voor iets groters, namelijk dat steden wereldwijd steeds meer op elkaar gaan lijken. Mm-hmm. Dus dat maakt het misschien ook minder spannend om alleen een stedentrip te maken, omdat je best wel snel toch
eigenlijk een kopie daar ervaart van wat je hier in Amsterdam zou doen.
Precies, ja. Dus je kunt ook daar kritisch over zijn, van eigenlijk zet je gewoon je Amsterdamse levensstijl daarvoor. Maar ik denk, zolang je wel nog probeert om ook een beetje de verbinding te zoeken met de locals, dat het op zich wel meevalt. En dat wij horen waarschijnlijk dan ook toch tot een groep die zich best wel makkelijk kan bewegen over de wereld. Omdat je toch die codes snapt van zo'n koffiebar om de hoek waar ze ook matcha hebben.
Ja.
Of een leuke zuurdesembakker.
En blijkbaar zijn mensen in Brussel en op andere plekken in de wereld ook op zoek naar dezelfde dingen. Want dezelfde concepten staan daaraan.
Ja, absoluut. Ja. En natuurlijk ook door dezelfde hypes op TikTok heb je daar ook weer dat viral broodje van die ene zaak. Dus ja.
Lekker, ik krijg zin in een broodje.
Ja. Ik vind dat dan toch altijd, want ik was dan laatst ook in Kopenhagen en dan ging ik ook naar inderdaad zo'n zuurdesembakker waar ik dan een cardamombun of zo wilde halen. En ik vind dat toch altijd spannend. Dan staat er zo'n rij met locals en dan ga ik ook een beetje zo doen alsof ik dat ook ben. Ja, dan wil ik zeg maar gewoon een soort van niet
en hoe doe je dat?
Zenuwachtig overkomen. Ja, dat weet ik niet.
I'm so Scandinavian.
Kijk nu Scandinavisch uit je ogen. Maar kijk nu Scandinavisch uit je ogen, ja.
Nee, maar meer dat ik denk van dat je weet waar je naartoe moet of zo in de rij. Want als je zeg maar, ik heb bijvoorbeeld ook een koffietentje. Daar bestellen heel vaak mensen aan de verkeerde kant. En dan denk je, oh, jullie zijn hier nog nooit gekomen. Dan denk je, ja, ik wil wel eens zeg maar op de goede plek in deze bakker gaan staan. Dat ik op de goede plek, dat ik dus dan toch altijd een soort van uitdaging in mijn hoofd.
Ja, van tevoren al een soort van analyse aan het maken als je er heen loopt.
Ja.
Wat is de goede rij? Ja.
Ja, en ik zei net al van, kijk, het lijkt misschien een beetje op het puur voortzetten van je Amsterdamse levensstijl aan de andere kant van de wereld. Maar ik denk dat je ook door op zoek te gaan naar iets dat heet een third space.
Mm-hmm.
Een third space is iets wat niet je thuis is. Je thuis is je first place of je werk. Dus second place is een third place iets daartussenin. Dus het zijn semi-openbare plekken die geen tot weinig geld kosten. En je kan dan denken aan een buurtkroeg, een barber om de hoek, een sportvereniging, een lokale sportvereniging, of een buurthuis of een gemeenschaps, een community center. En ik zelf ga bijvoorbeeld altijd in het buitenland naar de barber. Want, laat ik mijn haar een beetje bijscheren. En barbers zijn vaak ook wat meer betaalbaar dan een gewone kapper. En ik heb daardoor al zulke leuke en boeiende mensen ontmoet. Ik ging dan in Berlijn naar de queer barber. En had ik een non-binaire barber die mij knipte. En een super interessant gesprek mee. En dan weer in Brooklyn had ik een super stoere gast met allemaal tatoeages die mij knipte, waar ik eerst een beetje bang voor was. Maar toen raakte ik aan het praten. Toen vertelde hij me ook allemaal interessante dingen over zijn leven. Dus juist door op zoek te gaan naar zo'n soort third place,
mm-hmm,
kan je ook weer boeiende dingen meemaken, waardoor je, als je weggaat uit zo'n stad, niet het gevoel hebt van, oh, ik was alleen maar een consument of een passant. Maar ook iets meer toch die verbinding bent aangegaan met de locals.
Dat is zo, dat vind ik ook zo leuk aan nieuwe mensen ontmoeten. Dat je dan bijna, en ik had het de afgelopen zomer dus ook, dat ik in mijn boekje zat te schrijven in een bar. En iemand zei, wat ben je aan het doen? En toen ging ik een beetje zo vertellen. En ook vertellen dat ik journalist was. En dan raak je aan de praat. En binnen no time vertelt iemand zijn levensverhaal. Ik ben er ook van overtuigd, ieder mens heeft een fucking boeiend levensverhaal.
Ja.
Dus ik heb er uiteindelijk ook nog artikelen uitgeput. Gewoon aan een bar.
Ja, nou,
wat cool.
Ja,
ik vind dat ook leuk inderdaad, dat je dan zo'n bij zo'n barber, dat je gaat op een andere manier eigenlijk de cultuur in. Je gaat niet dan inderdaad langs allemaal toeristische dingen. En dat probeer ik eigenlijk ook altijd te doen als ik op reis ga.
En wat is jouw versie van de barber?
Ja, niet. Ik heb meer eigenlijk altijd dat ik gewoon bevriend word met mensen die zeg maar in het hotel werken. Dat ik daar een beetje ga hangen en dat ik dan ook hun allemaal om e-tips en zo vraag. En bijvoorbeeld in een taxi vraag ik dat altijd, maar dat is dan niet echt, daar moet je gewoon natuurlijk in zitten. Maar dan wil ik wel gewoon, juist met mensen die ergens werken, wil ik altijd meer praten dan met andere reizigers.
Ik vind ook bij taxis altijd heel leuk om, dat is dan wel ook soms als je met een groepje bent, maar om dan voorin te gaan zitten, dat je het gesprek met de taxichauffeur voert.
Heel leuk.
Want daar zitten ook zoveel leuke verhalen, ook over wat er speelt. Ik vind het ook altijd vet interessant om te horen wat er dan in lokale politiek bijvoorbeeld speelt, wat gewoon alledaagse sores zijn.
Ja, en ik heb dan nu, want ik ga toch vaak naar Azië op reis.
En wat voor reiziger ben je eigenlijk?
Oh ja, goeie vraag. Ik ben, ik hou heel erg van solo reizen. Ik doe dat al heel lang, of zeg maar 10 jaar of zo. En ik haal er sowieso heel veel uit. Ik ga vaak vooral voor het eten en vooral naar Azië. Maar ik vind het heerlijk om in mijn eentje dat allemaal te bepalen. En ik vind echt geen groter geluk dan dat je zeg maar wakker wordt in een vreemde stad en je bent in je eentje en je mag gewoon alles doen wat je wil, dat de wereld aan je voeten ligt.
Hello world, here I am. Ja. Ja.
En ik ga vaak langer weg. Dus nu ga ik dan bijvoorbeeld echt 3 maanden. Of vaak ga ik in ieder geval 1 maand. Maar ik ben dat steeds verder aan het rekken. En ik zoek daarbij eigenlijk wel plekken. Ik hou ook bijvoorbeeld, laatst was ik in Kopenhagen. Dan ga ik dus wel naar een zuurdesembakker. Maar verder vind ik het juist lekker in bijvoorbeeld, ik ga nu dan naar China of vorig jaar was ik in Taiwan, dat het dus niet zo havermelk elite is en dat het daar, dat je echt een andere wereld ingaat. Dat vind ik heel fijn.
Dat het niet zo lijkt op wat je hier al doet en ziet en eet en proeft. Ja.
En je hebt daar dus ook, ja, daar heb ik super veel zin in. Maar in China, bijvoorbeeld in Shanghai, heb je hele lijpe koffiecultuur. En alles is daar super modern, maar niet zoals het hier is.
Ja.
Dus ik heb ook zin om wel om dat dan uit te gaan zoeken.
Ook beroepsmatig.
Ook beroepsmatig, inderdaad. Ja. En voor mij is ook dat ik zie ook dat alleen reizen, zie ik echt als een heel groot voordeel van single zijn. Want ik weet dat als je een relatie hebt, dat je ook kan reizen. Maar in mijn hoofd maakt dat het toch een soort van gecompliceerder, omdat je verliefd op iemand bent en je wil dan toch bij iemand blijven en iemand wil misschien mee, maar iemand heeft moet misschien voor een baan hier blijven. En je gaat dan ook, ja, ik heb gewoon best wel specifieke reiswensen, zeg maar. Dus je gaat dan toch op zoek misschien naar een compromis of je wil misschien met diegene op vakantie. Dus ik zie het ook heel erg als, zo van, oh, hier ga ik echt van genieten nu ik single ben. Dus echt een voordeel van het single leven.
Het hoort bij dit hoofdstuk in jouw leven.
Ja, heel erg.
Ook al is single zijn niet per definitie een tussenstation.
Nee, precies. Maar het is wel, zeg maar, zolang je single bent, hoe lang dat ook is, ja, geniet ervan. En wat betreft die third places waar we het net over hadden. Wat ik nu dan bijvoorbeeld doe, ik ga nu 3 maanden naar China. En dan ga ik 5 weken ga ik Chinees leren. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn barber, een hele intense barber van 20 uur per week. Maar dan zit je dus al, dan zit je dus in een groepje met andere mensen die dat doen. Maar ook, ik ben nu al aan het appen met degene die al die dingen regelt. Die zit mij al allemaal fotootjes te sturen. Dan zegt ze, ja, mijn ouders waren hier dit weekend, dit hebben we allemaal gegeten. Ik ga je allemaal mijn lekkere restaurants laten zien. En dan zit je dus al in een soort van omgeving. Dit doe ik natuurlijk niet altijd, hè. Maar we hadden ook mensen die, die toch vroegen van, inderdaad, dat je die connectie mist. En iemand had ook ingestuurd van, ga bijvoorbeeld, boek de eerste dag een yogales of een kookles of zo. Zodat je dan toch, ja, dat is dan wel meer met toeristen. Dus dat is niet per se een third place, maar wel dat je al gewoon iets meer een soort van in dat
maar
leven
Maar iemand
zit.
Geeft ook die kookles, je kan natuurlijk ook.
Ja, precies. Ja, dat zou ik dan dus inderdaad doen. Ja, ik heb gewoon altijd heel erg dat ik dan, als andere reizigers, ik was dan ook vorig jaar eerst in Taiwan en dan eindigde ik in Chiang Mai, omdat ik nog even in Thailand, omdat ik dan nog even aan het zwembad wilde liggen, want in Taiwan, en dat doe ik zo meteen ook, want in China, dan raak ik gewoon helemaal overprikkeld, omdat ik alles daar zo fantastisch vind en de hele tijd alles wil eten. En dan ook nog Chinees moet leren. Maar dan in Taiwan en in China zijn toeristen ook over het algemeen iets meer op zichzelf. Dus dat vind ik ook fijn. Want ik hoef ook bijvoorbeeld geen mensen te ontmoeten op reis. Ofwel, nee, ik ga. En wat ik eigenlijk ook altijd doe, is dat ik dan via mensen ken. Dat ik dan ook bijvoorbeeld op Instagram tips vraag en dat iemand dan zegt, oh, ik ken daar iemand. En dan ga ik met diegene die daar woont, dus dan met een local ga ik dan af en toe eten. Of die gaan mij dan de stad laten zien. En dan die reizigers laat ik een beetje voor wat het is. Maar dan in Thailand merkte ik ook dat de reizigers daar zijn veel gezelliger. En dan zag ik ze soms een soort van, dan liep ik gewoon over straat en dan zaten ze hoopvol naar mij te kijken. Zo van, dan zat ik in mijn eentje een boek te lezen. En dacht ik, nee, dit is niet zo'n bedoeling.
Je moet een sticker, no contact. Ja, zeg maar.
Ik praat niet tegen je.
Mijn aura komen. Ja. Ik wilde ook nog daarop inhaken van, we noemen nu vooral positieve voorbeelden, maar bijvoorbeeld een van mijn favoriete boeken, ik heb hem hier meegenomen, ik heb hem hier voor me, dat heet The Lonely City van Olivia Lang. Dat is een essaybundel van een Britse auteur. En dat gaat dus, heeft als thema eenzaamheid in de stad. Het zijn allemaal hele mooie essays, dat thema vanuit verschillende invalshoeken benadert. En tegelijkertijd is het ook een soort ode aan het leven in de stad. Het is niet alleen maar treurnis. En in één scène beschrijft ze ook heel mooi dat ze dan als Britse net in New York is. En er is 1 koffiebar om de hoek waar ze heen gaat voor haar dagelijkse koffie. En door een soort miscommunicatie van haar accent begrijpt de barista haar elke keer niet. En het is zo'n heel kort moment van haar dag, maar het is een van de weinige momenten dat ze dan dus contact heeft met iemand anders, met een local. En ze zegt, ook al was het zo'n klein momentje, ik voelde elke keer zo'n soort anxiety en schaamte door die miscommunicatie.
Oh.
Dat vond ik wel echt sneu. Want dan wil je juist een leuk gesprekje hebben of juist een
dat
leuke
klik hebben. Dat is je enige moment
inderdaad
om een connectie te maken.
Precies.
En,
dus...
en je, ja, het is ook dan zo duidelijk, zo helder moment dat het misgaat of dat het langs elkaar heen gaat.
Ja, ja. En omgekeerd kan het juist je dag maken als je een leuke klik hebt met zo'n barista van een koffietentje om de hoek.
Absoluut.
Ja. Ik zit nu ook te denken, toen ik in Taiwan was, was ik in Tainan. En daar had je één vrouw en die verkocht dan Fan Tuan. Dat is een Taiwanese ontbijt. Dat is een rol van kleefrijst met een soort van gefrituurd deeg en allemaal lekkere dingetjes erin. En ik ging dat elke ochtend bij haar halen, want zij had gewoon de allerlekkerste van de hele stad. En van ik van heel Taiwan. Maar niemand spreekt daar Engels en zij dus ook niet. Maar dan was het elke ochtend en dan na een paar ochtenden dan herkenden ze me ook. En op een gegeven moment zag ik dan iemand met sojamelk. En dan wees ik zo van... dat wil ik ook. En dan gingen ze dat allemaal voor me regelen. En daarna kwam ik dan elke ochtend en dan zag ik zo van... oh, mag ik er eentje? En dan zei van, oh, wil je ook sojamelk? En dan gingen ze het zo helemaal halen. En dat is dan echt dan, ik noem haar ook liefkozend vrouwtje. Want een vriend van mij die had mij daar haar getipt, want het was eerst zijn vrouwtje. maar dan was ik, dan werd ik ook, en toen ik ook wegging, heb ik ook dan in het, zo op Google Maps, dan zoiets geschreven zo van... ik ga nu weg, of Google Translate, van dit was mijn laatste dag hier, maar jij hebt echt de lekkerste van Tuan, van Tainan, super bedankt. En dan ging zij helemaal zo van, oh ja, je bent zo mooi, zo heel lief. En dan dacht ik, oh, dat was echt mijn lievelingscontact eigenlijk.
Echt een connectie gemaakt.
Ja, ik denk ook echt van, ik wil ook nog, ze was heel oud, dus dan denk ik, ik wil ook nog terug en dan wil ik haar gewoon nog. Dit was al de tweede keer dat ik haar zag, want het was mijn tweede keer in Taiwan. Maar dat is dan echt, zeg maar, inderdaad gewoon... dat is mijn belangrijkste contact eigenlijk in die hele reis geweest.
Maar dat is wel veel waard, toch? Zo'n ontmoeting.
Superveel. Ja. En ik denk dat ook wel, want je zei dus inderdaad over eenzaamheid... maar ik denk ook wel dat het goed is omdat ook... reizen alleen is ook niet altijd leuk, want ik haal daar superveel voldoening uit. Ik vind echt, ja, alleen op reis... voor mij is het ook niet dat ik denk van, oh, ik kan iemand meevragen... maar ik denk echt, ik wil alleen. Daar haal ik superveel voldoening uit, dat je alles zelf mag bepalen... Maar het is soms ook best wel lastig. Ik heb ook wel eens dat ik dan gewoon, weet ik veel, een rotgesprek had... en dat ik dan aan het eind van de wereld zat... en dan dat veel erger is nog. Of als je ik wilde ook een keer een pakket naar huis sturen... wat dan heel zwaar was. En dat je dat dan helemaal zelf moet tillen. En dat je dan gewoon zwetend door zo'n stad loopt... of gewoon met de feestdagen...
gaat. Je laat je pinpas inslikken door de automaat of wat dan ook. Dan ben je ook in je eentje, in het panaar.
Ja, en soms ben je ook gewoon moe... Dus het kan ook, ik vind ook altijd bijvoorbeeld als je net ergens aankomt en je hebt een jetlag, dat je die eerste paar dagen, dan weet ik ook altijd van, ik moet dan echt al een plan voor mezelf maken, want anders dan ga ik in bed liggen en dan word ik grimmig en dan wil ik er niet uit. Terwijl als ik dan al weet van dit en dit ga ik eten of hier ga ik naartoe, dan is het leuk. Maar het zijn wel een soort van dingen waar je soms overheen moet. Dus hadden we ook een stickertje op onze Instagram geplaatst.
Ja, zeker. Ja, dat gaat dan ook over bijvoorbeeld veiligheid op reis. Dus hoe het is om als vrouw dan
ja, veel vrouwen
te reizen.
Ja.
Al zijn er denk ik ook mannen die dat misschien wel zullen ervaren.
Er was een man die dat had ingestuurd en die zei dus ook van... je bent toch kwetsbaarder voor om opgelicht te worden bijvoorbeeld.
Precies.
Dus niet eens fysiek, maar gewoon... Ja, ik heb dat trouwens ook wel eens gehad, maar dan was ik wel met z'n tweeën. Maar ook als je dan ergens een taal niet spreekt of zo... en iemand zegt gewoon van... het is €50 voor een ritje van 1 minuut... en die grijpt je bij je arm, dan denk je, oh, oké.
Precies, maar met z'n tweeën heb je wel toch een extra paar ogen.
Ja,
denk ik toch zeker.
Bij mij zei die vriendin toen van, nee, dat is niet zo... want die woonde toen al in China. Dus die kon dan een beetje Chinees.
Die kon ingrijpen.
En toen kwam er daarna nog een local. Die zei echt van, laat ze met rust. Maar als ik dat in mijn eentje had gehad, dan had ik daar echt helemaal zo van, oh mijn god.
Dan hadden we hier nu niet gezeten.
Nee.
Ja, en als homoman maak ik ook vaak vrienden via Grindr. Dus dan ben ik in een andere stad. En dan, het heeft natuurlijk het imago van een app voor hookups. Maar je kunt er ook echt vrienden dus in maken. Ja. Dat heb ik ook
en
een paar
heb je dan
keer
zeg maar echt een specifieke functie van Grindr Friends? Of is het dan gewoon een beetje...
Misschien kan je het in je profiel schrijven.
Ja,
nee, het is meer dat ik dan was ingelogd. Ik was dan online en dan had ik een gesprek met iemand. En we hadden gewoon een grappige klik qua gesprek. En dan gingen we gewoon... Diegene was dan ook daar op bezoek. Dan gingen we gewoon samen wat ondernemen. En dat... was gewoon een leuke klik. Nog steeds iemand met wie ik contact heb als vriend.
Oh ja, leuk.
Dus dat is leuk.
Heel leuk.
Ja.
Ja, want we hadden ook een vraag. Zal ik die even anders voorlezen?
Ja.
Want mensen liepen toch wel tegen veel dingetjes aan. Ook al is het allemaal, nemen we het met een korrel madonzout, onze reisdingen. Het is wel gewoon ook veel duurder. Maar hier hadden we even een vraag. Ik voel me vaak inferieur aan vrienden, omdat zij hun lasten wel kunnen delen met hun partners. Ik ben al blij als ik 1 keer per jaar op vakantie kan, laat staan het vinden van een reismaatje. De meeste van mijn vrienden gaan met hun partner op vakantie. Vriendinnentrips komen ook op een steeds lager pitje te staan, omdat ze steeds bezig zijn met trouwen, kinderen en kooswoningen. Daarbij, 7 dagen continu met een vriendin klinkt ook best benauwend. Als ik in een relatie zit, kan ik prima met mijn vriend op vakantie, maar met een vriendin zoveel privacy moeten delen is andere koek. Maar een week in mijn eentje klinkt dan ook niet fijn. Hier in Amsterdam merk ik dat ik al na 2 dagen alleen zijn echt weer mensen om me heen nodig heb. Al zijn dat slechts collega's door op kantoor te gaan werken. En hoe oneerlijk dat hotelovernachtingen 2 keer zo duur zijn als je alleen bent. Hoe vind je nog het geld en het reisgezelschap om op vakantie te gaan als single? Dat is de vraag. Het is dus, dat geld is ook wel een ding. En ik heb dus ook, ik ga dus ook naar Azië. Of ik zeg Azië, maar ik ga vaak naar Oost-Azië. Dus nu China, Taiwan. Dat is gewoon best wel betaalbaar. Dus ik probeer altijd, ik heb sowieso wel een heel uitzonderlijk vakantiepatroon, omdat ik dus lang weg ga.
Maar, en het is voor jou ook werk, toch?
Ja, maar ik probeer dan wel altijd, ik kan dus langer weg, maar ik probeer dan in mijn kosten voor verblijf, probeer ik zeg maar onder mijn Amsterdamse huur te blijven zitten. Dus dat is dan uiteindelijk nog best wel betaalbaar, maar dan is het dus wel zo dat ik lang weg ga en dat je dat doet, terwijl als je gewoon 2 weken op vakantie gaat, dan is dat, en Europa is best wel duur ook, toch?
Europa is best wel duur, niet overal, maar je kan, ik denk Zuid-Europa is alweer iets goedkoper.
Ja.
Of Oost-Europa.
Ja, ik zelf heb een paar keer van huis geruild. Dus dat was voor mij, dat was zo'n lot uit de loterij. Ik had een adresje in New York met een kunstenaar in Bushwick. Dat is echt de
van
het Amsterdam-Noord van New York. Dus dat was echt een lot uit de loterij. Daar heb ik iets van 3 of 4 keer mee gehad. Helaas is dat adres nu weer verdwenen.
Oh ja, maar wel fijn als je dan ook echt een adres hebt, wat je dan gewoon de hele tijd weer gewoon in contact kan blijven.
Ja. En ook vaak bij hostels kun je ook een privékamer huren. En het is nog steeds pricey. Echt alle kosten zijn natuurlijk gestegen. Maar vaak is het wel toch iets goedkoper dan een hotel.
Ja, ik heb ook wel vakantiebuddies. Maar ja, die moet je natuurlijk net kennen. Maar die ook goed op zichzelf kunnen zijn. Dus ik vind dat sowieso een andere ervaring als volwassene, zeg maar, dan toen ik begin 20 was of zo, laat in mijn tienerjaren. Dat je dan het idee had, als je samen op vakantie gaat, dat je de hele dag ook alles samen moet doen. Ik vind het heerlijk om te zeggen van, oh, jij wilt dit doen? Nou, go your gang, weet je wel, veel plezier. En ik zie je vanavond.
Dat is ook
als
wel
we lekker
goeie,
samen gaan eten.
Als je dat van tevoren, zeg maar, gewoon goed.
Ja, verwachtingsmanagement.
Ja. Ja. En ik heb inderdaad ook 1 vriendin... met wie ik echt op leesvakantie ga. Dus dan gaan we gewoon van 9 tot 5 liggen we op hetzelfde bedje elke dag bij het strand. En dan is het ook, dan om 12:30 zeggen we dan zo, hoe laat zullen we gaan lunchen? 1 uur. En dan terwijl we elke dag om 1 uur gaan lunchen. Maar dan zeggen we ook echt zo.
Dat zijn de enige woorden die jullie wisselen.
Ja. Nou, en heel soms willen we wel praten tijdens het lezen. Maar dan is het ook altijd zo van, mag ik iets zeggen? En dan zeg maar, we zijn een soort van heel, dartelen we om elkaar heen. Dat we niet de hele tijd aan het kletsen zijn. En dat is dan dus zeg maar, alsnog slapen we dan wel samen op 1 kamer. Dus je bent alsnog samen met elkaar. Dus ik snap ook als dat benauwend is. Maar het is wel fijn om van tevoren zeg maar, misschien op zoek te gaan naar dus iemand die in jou, ja, die dezelfde verwachtingen heeft of zo.
Precies. En misschien dat je wel bijvoorbeeld, als je een appartement huurt of zo, kan kijken naar iets met 2 slaapkamers.
Ja.
Ja,
dat is een hele
ook al scheelt.
Oh ja, en want jij zei, had het over huizen dan, maar je hebt daar ook gewoon websites voor.
Ja, klopt. Ik heb 2 tips.
Kom maar.
Ja, Trusted House Sitters. Daar betaal je wel iets voor, geloof ik. Maar dan kan je op een huisdier passen ergens. Een vriendin van mij heeft dit laatst gedaan in, volgens mij, Stockholm. Mm. Op een hele lieve hond. En je betaalt dan dat inschrijfgeld. Maar daarna kan je, ja, eigenlijk volgens mij zo vaak als er iemand op zoek is naar iemand, daar naartoe. Ik geloof wel eens dat je ook iets moet schrijven over wat je ervaring is eventueel met huisdieren. En er is nog een andere, en dat is Twin City. En dat is echt voor huizenruil.
Ja, dus
daar is wel een wachtlijst, maar daar kan je je voor aanmelden.
Ja, dan moet je dus wel een huis hebben ook, zeg maar, wat daar tegenover kan staan.
Ja.
Maar dat is inderdaad een super fijne betaalbare oplossing.
En ik moet ook zeggen dat ik toch nog via Facebook, ook al lijkt dat een beetje ten dode opgeschreven, heb ik best wel vaak chille appartementen gevonden om te huren voor een oké prijs.
Dus, ja. Maar waar kijk je dan op Facebook? Ga je dan gewoon naar een soort van...
Zijn daar groepen voor?
Nou, heel vaak als je zoekt op Nederlanders in, dus in de stad die je zoekt, en daar dan een berichtje plaatst, dan vind je wel wat. Ik heb zoiets in Berlijn gevonden, in Brussel. Dus
slim.
Altijd proberen.
En misschien is dit ook een goed haakje naar onze reclame van deze week.
Supergoed. We hebben een sponsor deze week.
Yes.
En dat is een heel toepasselijke voor deze aflevering. Namelijk twee fijne websites voor singlevakanties. Singlereizen.nl en eenoudervakantiegids.nl. Daarop vind je vakanties speciaal voor singles of alleenstaande ouders. Van weekendjes weg en zonvakanties in Europa tot langere rondreizen heel ver weg. De vakanties verschillen ook van intensiteit qua planning. Van een hele week zonder plannen en lekker luieren, tot reizen waar je je meer aan een schema houdt. Voor ieder wat wils. Toch?
Ja, ik heb even gebeld met de eigenares Alexandra. En het was heel leuk. Haar moeder is dus het bedrijf 20 jaar geleden gestart, omdat zij single mom was. En wat Alexandra mij vertelde, klonk allemaal echt super divers, heel leuk. Je hebt dus zonvakanties in Griekenland of Spanje, waarbij je dus inderdaad bijna geen programma hebt. Dan maak je misschien een boottocht of een kookcursus, maar je kan ook altijd zeggen van, ik doe daar niet aan mee, ik blijf lekker op het strand liggen. Maar mensen vinden dat vaak toch wel leuk, omdat je toch een beetje dat
heel
sociale
leuk
wil. En soms huurt dan iemand gewoon een scootertje om naar een mooi strand te gaan. En dan wie zin heeft, gaat mee. Maar dat ontstaat er eigenlijk allemaal een beetje op reis. Echt niks is verplicht. En je hebt ook bijvoorbeeld langere reizen van 21 dagen naar Thailand of Costa Rica of Jordanië. En dan is er wel meer een planning, omdat je echt van stad naar stad reist. Dus ja, dan moet je zeg maar als de bus weer weggaat, dan moet jij daar wel in zitten.
Het zou toch sneu zijn als je die dan mist.
Precies.
Ja. En wat ik ook wel leuk vind aan singlereizen.nl is dat de focus niet op daten ligt. Want dat zou je misschien wel denken in eerste instantie. Maar het is echt bedoeld voor vrijgezellen die wel op vakantie willen, maar dat liever niet in een uppie doen. Dus ze zijn wel op zoek naar iets sociaals, maar niet per se naar een romantische date. En heel soms komt er wel een stelletje uit, maar dat is zeker niet de insteek.
Nee, en Alexandra vertelde ook dat ze dan soms met wintersport of zo zichzelf een beetje in de vingers snijden, omdat ze dan met een groep op wintersport gaan en dat die mensen het dan zo leuk hebben met elkaar, dat je dan bijvoorbeeld groepjes van 4 of 5 mensen krijgt die op hetzelfde niveau zitten en die gaan dan volgend jaar gewoon zelf als groepje
zelf
weg.
Ja, ja. Het is bijna alsof je je kinderen ziet uitvliegen.
Ja, dus er komen gewoon echt leuke contacten uit. Dus ook voor alle mensen die inderdaad stickertjes of vragen instuurden van hoe kom je aan reiscontacten of dat je toch nog twijfelt over singles reizen. Ja, ik vond dat superleuk klinken echt.
Ja, en er zijn dus ook reizen speciaal voor alleenstaande ouders op eenoudervakantiegids.nl. En daarbij wordt gekeken naar de leeftijd van de kinderen. Als je kinderen bijvoorbeeld iets ouder zijn, dan zal je vakantie ook wat actiever zijn ingestoken. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan vakanties in Oostenrijk of Macedonië, waar je er echt op uittrekt, zal ik maar zeggen. Terwijl je met jongere kinderen misschien gewoon wil gaan chillen op de camping in Nederland of Frankrijk.
Ja, en ik vond het dus ook heel leuk om te horen dat ze echt per vakantie kijken naar iedereen's behoeftes. Ze proberen op die eenoudervakanties wel te regelen dat ouders 1 avond in ieder geval voor zichzelf
lekker
hebben. Dus dat is lekker. Ze zijn er nog bij. Het is niet, er is altijd reisleiding aanwezig, maar het is niet een oppas 24/7. Dus het is niet zo dat je je kind weggeeft en dan maar wat gaat doen. Dus
dat zou wat zijn.
Dat zou inderdaad wat zijn. Maar in ieder geval 1 avond proberen ze altijd dat je voor jezelf hebt. En ze organiseren bijvoorbeeld etentjes met die kinderen of een kinderdisco. Maar alles is helemaal afhankelijk van het type kind en waar iedereen op dat moment behoefte aan heeft. Dus ze maken van tevoren wel plannen, maar je mag gewoon zelf kijken per moment. Want soms heb je ook ouders bijvoorbeeld die zijn net gescheiden of een kind heeft bijvoorbeeld een ouder verloren. En die vinden dat gewoon spannend zonder hun ouder, maar dan blijf je gewoon lekker samen. Dus het is, ja, ik vond dat wel fijn.
Goed.
We houden gewoon natuurlijk van elke keer naar behoeftes kijken en elkaar serieus nemen.
Ja, alles behoort tot de mogelijkheden.
Dat doen ze daar heel goed.
Ja, goed dat ze dat in de smiezen houden.
Ja.
Klinkt echt heel erg fijn eigenlijk. Ik had bij een single vakantie toch meer in mijn hoofd dat je inderdaad altijd aan een bepaald programma moet vasthouden, dat het heel erg vastomlijnd is en dat alles voor je is geregeld. Maar zoals ik het nu hoor, klinkt het ook wel alsof je veel per moment mag bekijken en bepalen zelf. En ja, daar houden wij singles natuurlijk wel van.
Ja, leuk hè? En weet je wat ook leuk is? Voor onze lieve luisteraartjes hebben we korting geregeld.
Oh.
Ja, je hoort het goed. Je ontvangt namelijk 50 euro korting op alle reizen van 8 dagen of langer die je op singlereizen.nl of eenoudervakantiegids.nl boekt. We zetten een linkje naar de sites ook even in de show notes, dan kan je daar makkelijk op klikken.
Om van de korting gebruik te maken, moet je op het formulier invullen bij een speciaal vakje met opmerkingen. Ik luister steeds meer singles. En dan krijg je de korting op een heerlijke vakantie.
Leuk, allemaal gaan zou ik zeggen.
Ja, leuk. Misschien gaan wij ook wel.
Ja, leuk. Zie je daar. Nou, de singlevakantie is een hele goede oplossing. Maar laten we ook nog een paar naar de stickertjes kijken.
Ja.
Want mensen zeiden toch ook wel van, inderdaad, het is heerlijk om je eigen plan te trekken. Dat je dus geen concessies hoeft te doen. Iemand zei ook van, ik heb mijn eigen camper en dan ga ik gewoon rijden. En dan ben ik gewoon de enige die alles lekker bepaalt.
Ik kreeg ook van iemand een bericht nog die zei, lusten. Omdat het een goede manier is om jezelf beter te leren kennen.
Ja.
Dus als je langere tijd, nou ja, of vaker alleen weggaat, dan ben je natuurlijk, breng je ook echt meer bewustheid met jezelf door en met je gedachten. En is er minder afleiding. Dus leer je jezelf misschien op een andere, ja, op een diepere laag kennen.
Ja, en ook omdat je dus al die tegenslagen alleen moet aangaan, zeg maar. Denk ik dat je dat ook.
Ja.
Ja. Ik denk dat ik wil daar trouwens ook nog wel even bij zeggen. Want inderdaad, mensen die zeggen altijd zo van, of niet alle mensen, maar sommige mensen zeggen van, ja, iedereen zou een keer alleen op reis moeten. Maar dat vind ik ook niet. Want het is, sommige mensen die zeggen ook van, ja, ik heb het geprobeerd, maar ik vond het helemaal niet leuk, want ik mis die aansluiting en ik wil gewoon lekker met iemand zijn en dat je beslissingen zelf maakt en dat je minder hoeft na te denken. En dus het is ook best wel gewoon, het moet wel bij je passen, denk ik. Het is niet voor iedereen. En dat is ook goed.
Precies.
Oh, en iemand had dus ook nog gevraagd, het zit hem ook in de kleine dingen. Iemand zei bijvoorbeeld ook van, hoe hou je je spullen veilig als je naar de wc bent, op het vliegveld of zo. Of dus inderdaad,
echt gehannes.
Ja, dat soort dingen zijn wel gewoon onhandig. Hoe doen jullie dat?
Ik neem spullen allemaal mee naar de wc en dan denk ik, oh, moet ik allemaal desinfecteren straks?
Ja.
Maar ja, of met een laptop in een café, dan vraag ik wel altijd gewoon degene naast me, hey, kan je heel veel oogje in het hel houden?
Ja, tuurlijk. Zoals je dat ook hier zou doen. Dat zeker.
Maar het is wel weer elke keer een soort van, ik heb ook best wel vaak dat ik dat dan wil vragen, maar dan zit je al de hele tijd van, ik moet zo plassen. Ik ga dan naar die, dat is dan toch een soort van ding nog in je hoofd dat er moet gebeuren. Of zo. Het zijn toch allemaal kleine beslissingjes of hobbeltjes of zo.
Waar je meer bewust van bent als je alleen bent.
Ja, dat denk ik. Ja, en over ook bijvoorbeeld nog die sticker over veiligheid. Iemand vroeg van, hoe gaan jullie hiermee om? En eigenlijk hoe ik ermee omga, is toch landen uitkiezen. Ja, je moet er, net als met je geld, dat ik dan, soms denk ik ook van, oh, ik zou ook wel naar Japan willen, maar dat is gewoon heel duur om te slapen, of naar Hongkong. Dus dan doe ik dat eigenlijk gewoon niet. En dat is dan toch jammer dat je toch dan, in ieder geval als vrouw, maar ik kan me trouwens ook voorstellen als homoman, dat dan heb je ook op bepaalde plekken. Of misschien als je met de tweeën komt, of hebben ze het in je eentje niet door. Maar dat je toch beter moet uitkijken waar je naartoe gaat.
Waar je naartoe gaat, ja. Ik heb daar ook wel met een vriend over gehad die naar Sri Lanka ging. En die zei van, homoseksualiteit of de liefde bedrijven als twee mannen of vrouw is daar verboden. Dat mag nog niet. Dat lijkt me heel vreemd om daar dan ineens rekening mee te moeten houden op reis. En ik denk, wat ik zelf ook doe, is als ik een situatie, nou niet per se niet vertrouw, maar denk van, oké, spannend, ik ga nu hierheen. Ik weet niet waarom, maar spannend. Dat ik dan mijn locatie deel met mensen in Nederland.
Of
zeg van, hey, ik ben nu onderweg hier naartoe, dan weet je dat. En dat is, diegene in Nederland kan niet echt per se iets doen, maar dat geeft dan toch al wel een veiliger gevoel.
Ja, ja, dat is wel een goede inderdaad. Ja, ik heb ook gewoon, omdat ik dus ook vaak naar China is eigenlijk bijvoorbeeld een heel veilig land. Daar zou ik me nooit, ik zou daar gewoon weglopen van mijn laptop 2 uur lang en het gewoon laten liggen. Maar ik heb dan toch, omdat je die taal niet spreekt, ik heb ook dan wel eens in een taxi gezeten en dat er dan stond van, het hotel is 0,7 kilometer, dus heel dichtbij. En dat ik dan in een taxi zat en dat hij 20 minuten aan het rijden was. En die taxi was ook op een hele rare manier geregeld of zo. En dat ik dan toch wel eventjes denk van, is dit dan het moment waarop ik ga?
God.
Dat soort gedachten gaan gewoon in je eentje best wel op, vaak, of soms door je heen.
Ik denk ook, je mag best wel streng zijn naar jezelf toe. Want ik heb ook wel eens dingen gedaan in Buenos Aires, was ik toen ik 19 was in mijn uppie. En dat ik dan met een of andere jongen uit de club meeliep naar de auto. En op een gegeven moment hij die auto dicht deed. En ik toen ook een soort van wakker werd van, wat doe ik hier op deze parkeerplaats?
dat je daar van tevoren best wel kritisch op mag zijn. Van, ja. Hey, hoor eens even, hou je bij de les.
Ja, en dus en dan toch inderdaad gewoon ook drukken, weet ik veel. Of juist dodgy gebieden vermijden en zo. Je moet precies. Toch gewoon iets beter opletten.
Ja, en ook misschien toch een
en
beetje...
niet opletten zo van victim blaming als je
helemaal
iets
gebeurt. Helemaal niet. Nee. Opgelet, maar... Helemaal niet. Zo bedoel ik dat natuurlijk niet. Maar meer ook, nou, zeg... Misschien tegen mensen die je daar... Daarom ben ik dus voor sociale contacten op reis. Ja. Maar tegen de mensen die je net hebt leren kennen. Wel van, oh, ik loop even met diegene mee daar naartoe of zoiets. Dat je een beetje zelf sociale controle inschakelt.
Ja.
En ja, ik denk wel dat je jezelf ook scherp mag houden. Van, voel ik me hier goed bij? Dat is ook een heel belangrijk iets natuurlijk. Van, voelt het veilig? Voel je je ergens goed bij of niet?
Een beetje naar je onderbuikgevoel luisteren.
Ja. Ja, want dat kan ook nog een soort van soms zijn dat je dan denkt van... Oh nee, dit ligt gewoon aan mij en ik moet gewoon... Ik zit hier gewoon prima en het zal niks zijn. Dat je dat een beetje dat gaat overstemmen. Zo van, ik ben gewoon stoer. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Soms is het gewoon inderdaad beter om daarnaar te luisteren. Naar je onderbuikgevoeletje.
Je eigen plan trekken is heerlijk. Daar zijn ook veel mensen het over eens.
Maar het is dus ook wel grappig, want er zijn dan ook mensen die zeggen van... Ik vind het heel vermoeiend... om alles zelf te moeten bepalen. Dus van tevoren om het te plannen... dat mensen ook zeiden van... ik doe geen verre reizen... omdat dat gewoon vind ik te veel gedoe in mijn hoofd. Dat moet ik allemaal plannen. Maar ook op het moment zelf... één iemand die zei dus van... ik vind het heel fijn, want als je iets wil... niemand die zegt van... oh, zullen we nu dit of dit doen... of beslissingen moet maken, maar je gaat gewoon. Terwijl andere mensen ook zeiden... soms wil ik iemand die een beslissing voor me maakt... omdat ik niet weet wat ik wil.
Precies.
Omdat ik daar sta van, wat zal ik vandaag doen? Ja, ik heb geen idee.
Dat is weer de hele dag al je eigen beslissingen maken.
Ja.
Jongens, neem een vriendin als Emma. Die houdt van reisschema's maken, Excel-sheets.
Ja, ik maak alles uit. Ja.
Excel-sheets, oh wauw, ja. Dat klinkt geweldig.
Ja, ja, hier staat hij. Ja. Ik ging kijken dan voor China en Taiwan. Heb ik hier wat ik allemaal wil kopen, wat ik wil eten per stad. En dan twee schema en kosten. En dan heb ik mijn droomscenario en mijn goedkopere scenario.
Dat is echt hoog.
Allemaal hotels bij elkaar.
Ja.
Ja, je moet toch kijken. Ja, ook omdat ik dus op die kosten moet letten. Dan heb ik gewoon alles onder elkaar gezet.
En omdat het dus toch ook voor jou ook research is. Kijk, ik ben blij als ik ergens in een beetje zon ingesmeerd en wel met een boek kan liggen.
Ja.
Terwijl jij het beste van het beste wil eten op de meest bijzondere plekken. Het is heel logisch dat je het zo voorbereidt.
Ja, en ook zit ik nu ook eigenlijk te denken... ik hou dus ook eigenlijk helemaal niet, zeg maar, van verandering en nieuwe dingen. Maar dan stap ik wel in dat vliegtuig. Maar ik vind dus ook gewoon het heel fijn om als ik ergens heen ga... om dat een soort van niet dicht te timmeren qua schema. Maar ik ben wel altijd bijvoorbeeld lang op één plek. Dan bijvoorbeeld ben ik 3 weken in één stad.
Want dan
ga je
iedere dag naar hetzelfde vrouwtje op die markt... om dat de heerlijkste ding te eten.
Ja, en dan vind ik het fijn om, zeg maar... als je dus naar zoiets onbekends gaat... om dan toch in mijn hoofd voor mezelf het een beetje gewoon op een rijtje te zetten van... oh, dit kan ik ongeveer verwachten. En ik sta natuurlijk ook open soms voor spontane dingen een klein beetje. Maar dan, ik vind het gewoon wel fijn als ik gewoon weet dat ik zelf in ieder geval alles heb gedaan... om alles helemaal te regelen. En dat is ook nog wel toch interessant. Iemand zei ook van, het gaat je steeds makkelijker af hoe vaker je het doet. En dat is het ook, zeg maar. Stel dat je bijvoorbeeld wil solo reizen, maar je vindt het spannend. Als je echt denkt van, ik ben iemand die altijd mensen om me heen moet hebben... doe het dan misschien niet. Ga dan misschien op een single reis. Of kijk dan toch naar hostels. Of als je denkt van, het lijkt me helemaal niks, dan moet je het niet doen. Maar als je het wel spannend vindt, maar wel denkt van, oh, misschien is het iets voor mij. Probeer het dan gewoon eventjes een klein beetje.
En het wordt ook makkelijker als je het vaker doet.
Het wordt steeds makkelijker. Want ik denk ook, dus omdat ik zoveel reis en zo vaak naar, dus dan specifiek naar Azië ga, dan... Ik kom juist helemaal tot rust als ik daar ben. Ik had ook, toen we het zeg maar over deze aflevering hadden... toen ik er een beetje over na ging denken... ik heb dus op reis, dus specifiek in Azië... heb ik eigenlijk een soort van hetzelfde gevoel... als bij een hele goede verliefdheid. Namelijk dat je aan de ene kant zeg maar helemaal excited bent... van, oh mijn god, ik ben hier, dit is zo leuk. Ik kan niet wachten. En aan de andere kant dat je een soort van helemaal tot rust komt... En dat heb ik heel erg dus als ik... Maar die rust, die moet je dan dus... Die heb ik ook omdat ik al veel ervaring heb in dat reizen. En omdat ik me heel goed voel in die verschillende culturen. Dus dat is wel ook met de jaren heen meer gekomen of zo. Want ja. Mijn eerste reizen vond ik veel spannender.
Klinkt ook wel alsof jij je er dus helemaal aan over kan geven.
Ja.
Aan die volledige ervaring.
Nadat ik mijn Excel-sheet helemaal zelf heb bepaald, exact. Geef ik me overal over.
Ik krijg ook heel veel dopamine van op een vliegveld of op een treinstation zijn van het begin van de reis. Dan nog even een tijdschrift kopen, een lekker koffietje.
Dat is heerlijk.
Maar die dopamine levels zijn dan echt ongekend.
Ja, ja. Ik vind dat ook weer main character. Het voelt eigenlijk meteen zo, toch?
Ja.
Dat je avontuur kan beginnen. Ik heb het eigenlijk al als ik langs het vliegveld kom, dat ik denk...
Ja, en ik heb het dan ook altijd als ik dan ineens mensen Chinees hoor praten, dat ik denk, oh ja, yes, ik ben er nu al bijna, want er zitten ook al Chinese mensen in het vliegtuig. Dat ik dan helemaal... Ja, echt lekker, ja. En ik vind...
En alsof je ineens met Monopoly geld alles gaat betalen.
Dat
is
ook
zo. Op Schiphol.
Ja. Eerst inderdaad heel moeilijk doen over van, oh ja, nee, dit is allemaal te duur, ik moet een goedkoper ticket. En dan ben je daar, oh, een broodje is 17 euro. Oké, is goed.
8 euro voor een koffie.
Dus via mijn telefoon betalen, dus het telt niet.
Ja, nou, ik denk dat we er zijn.
Ik denk het ook.
Hopelijk voelt iedereen zich in ieder geval gesterkt om alleen op reis te gaan, als je daar behoefte toe voelt.
Ja, en hebben we jullie nu een beetje handvat kunnen geven van hoe je er toch nog een beetje...
Er volgen meer handvatten in september als Emma's kookboek uitkomt voor alle thuiseters.
Dat sowieso. Je kan hem al pre-orderen. We zetten een linkje in de show notes bij elke aflevering. Solo. En volgende week gaan we het hebben over vriendschap. Toch?
Ja. Ja, vriendschap. Leuk, ik heb er zin in. Heel veel dank aan Jonas.
Dankjewel.
Leuk dat ik er mocht zijn.
In juli, voor als iedereen op vakantie gaat, dan komt Jonas' boek uit. Echt een heerlijk vakantieboek.
Hoe heet het eigenlijk? Heet het gewoon Havermelk? Of hoe heet
het? De Havermelk Elite, hoe de nieuwe Jup de stad onherkenbaar verandert.
Heerlijk.
En het gaat ook over eten en reizen.
Ik denk dat echt zalig is om dat op een terras ergens in een Zuid-Europese stad te lezen.
Heerlijk.
Het moet heerlijk zijn. Heel veel dank dat je hier was vandaag. En heel veel dank aan For You, de studio waar we opnemen.
En heel veel dank voor het luisteren.
En heel veel dank voor het luisteren.
En tot volgende week.
Yes.
Doei. Bye.